haat is in feite een vergif dat jij zelf inneemt in de hoop dat de ander de dood aan gaat.
Dit is Waar het op neerkomt. Mijn naam is Thijs Goedwassink en tegenover mij zit iemand die Sonja Bouwkamp heet. Met een achtergrond in de relatie- en ervaringsgerichte therapie kijken wij elke maand weer naar alledaagse beslommeringen en worstelingen. En vandaag maken we af wat we 2 maanden geleden begonnen zijn, de gevangenissen van Edith Eger. In het derde deel kijken we naar de valkuilen van angst, veroordelen, hopeloosheid en niet kunnen vergeven. Herkenbare valkuilen waar we allemaal wel eens intuinen en misschien na het luisteren van deze podcast net wat sneller uitkomen. Maar voor het zover is, eerst de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn deze maand Max van der Heijden, Louise van der Linden, Martine Dalemans of Delemans, Irene, Angelique en Ilko Keuvelaar. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Bonusafleveringen kun je vinden op waarhetopneerkomt.nu. Dat is ook de plek waar je vriend van de show kan worden als je dat zou willen. En dan steun je de podcast met een donatie van €2,50 per maand. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Veel plezier met het gesprek. Hallo Sonja.
Dag Thijs.
Zijn we weer?
Ja.
Deel 3 van de gevangenissen van Edith Eger.
Ja, last but not least.
Ja, had ik niet gedacht dat we daar 3 afleveringen over gingen maken.
Dat dacht ik ook niet, nee. Echt, doordat we de eerste keer zo lang deden over die 4 afleveringen... en ik zat bij het voorbereiden van het tweede deel, dacht ik... nou, als we daar zo over praten, zoals we er toen over praten... gaat dit ook 2 afleveringen worden. Ja. Maar we moeten nog maar zien of we er nou een aflevering over vol praten.
Precies, misschien wordt dit een aflevering van 10 minuten. En dan heb je de rest van de dag vrij. Dat is ook eens fijn als luisteraar misschien, hè?
Ja, nou, ik ben wel heel plichtsgevoelig. Dan ga ik er vast wel een onderwerpje tegenaan gooien.
Ja. Maar we gaan dus nu kijken naar de gevangenis van angst, van veroordelen, van hopeloosheid en van niet vergeven.
Ja, waarbij denk ik de angst heel veel een organisator, een onderliggende factor is van alle anderen. En veroordelen, hopeloosheid en niet vergeven zijn een beetje de eindstadia.
Die volgen uit angst, is wat je zegt?
Die volgen uit alle stadia die we al gehad hebben.
Oké. Okay.
Dat zijn niet voor niks worden ze het laatste genoemd.
Ja.
Dat zijn een beetje de eindstadia. Als al die andere dingen aan de hand zijn en niet opgelost worden, dan kom je gegarandeerd hier terecht.
Ja, oké. Okay.
En angst... Dat staat wel een beetje, zal maar zeggen, voorbij het midden. Maar angst is bijna altijd de onderliggende factor bij alle stadia.
Ja. Zullen we daar eens induiken in de angst?
Laten we maar eens in de angst duiken. Ja, niet mijn favoriete gevoel. Ik ken het maar al te goed. Ik weet niet of jij het kent.
Ja, het is mij zeker ook niet vreemd, nee.
Nee, ik heb ook echt vroeger wel echt paniekaanvallen gehad.
Ah ja.
Ik weet heel goed wat angst is.
En welke leeftijd was dat?
Rond de 30.
Oké. Okay.
Ja, 2 kindjes had ik. Postnatale depressie, zonder dat ik het wist.
Ja.
Verhuisd. Dus verworteld, zal ik maar zeggen. Ik ben een wortelaar. Dus dat is voor mij gaat allemaal niet zo makkelijk. Dat allemaal bij elkaar, denk ik. En toen kreeg ik paniekaanvallen.
Ja.
Wist niet wat ik ermee aan moest.
Ja.
Ja.
Ik weet niet of we daarop komen, maar andere literatuur die ik overlees, die zegt ook heel duidelijk dat... De link tussen paniekaanvallen en het ontbreken van een soort thuis of van een soort wortel.
Met name thuis bij jezelf.
Ja.
Ik was natuurlijk heel onzeker over mezelf. Dat schuldgevoel, ik ben niet oké. Okay. Hartstikke gepreoccupeerd gehecht, dus het zorgende kind. Ik moet keihard werken, alles moet goed zijn met die ander. Die moet van mij houden, pas dan ben ik oké. Mm-hmm. Hartstikke controle, gek. Perfectionistisch. Nou, al die dingen bij elkaar. Dat zijn allemaal uitingen van een niet thuis zijn bij jezelf. Uiteindelijk niet thuis zijn bij jezelf. Niet met warmte op je eigen grond kunnen staan.
Ja.
Altijd maar bang dat het niet oké is.
En wat zegt Eger over angst? Welke dingen heb jij hieruit gevist?
Wat zij sowieso zegt is dat angst altijd verlamt en dat het ons vasthoudt waar we staan. Angst houdt ons bij uitstek vast in de status quo. Dus, en dat is ook wat angst wil. Ik probeer tegenwoordig heel vaak angst als een persoon te zien.
Ja.
Een vervelend mannetje. En die is erop uit om de volledige macht over jou te hebben. Het is eigenlijk een soort van monster, dat wil steeds meer. Mm-hmm. Als je mensen die een compulsieve stoornis hebben, weet je wel, 20 keer de kraan en anders is het niet goed en zo. Het heeft heel erg met controle te maken en met angst. Dat als je 10 keer hebt gedaan, dan moet het daarna 12 keer en daarna 14 keer. Angst wil altijd meer.
Ja.
Meer, tot het de volledige macht over jou heeft.
Ja.
En wat die eigenlijk doet, is jou de hele tijd influisteren dat hij je juist veiligheid verschaft.
Ja.
Ik bescherm je. Je moet naar mij luisteren. Zonder mij wordt het een ramp. Luister nou maar naar mij. Doe dit niet. Doe dat. Terwijl wat hij feitelijk doet, is jou het leven ontnemen. Je leeft niet meer.
Mm-hmm.
Je leeft alleen nog in angst.
Ja.
En daardoor is er ook geen enkele verandering mogelijk. Je blijft in diezelfde positie zitten. En dat is wat angst ook wil. Die wil je in die positie houden. Want daar heeft hij het voor te zeggen.
Ja. En je zegt, ik ga hem steeds meer als een personage beschrijven.
Ja.
Ik vind het al een leuke gedachte. Waarom doe je dat?
Het helpt mij om het helder te krijgen. Het werkt ook heel goed voor cliënten. Er zit gewoon een mannetje op je schouder. En dat mm-hmm. behandel jij als je beste vriend. En dat vertelt jou, ik ben je beste vriend. Je moet vooral naar mij luisteren. Maar het is je grootste vijand.
Ja.
En hij vertelt je heel de tijd, ik bescherm je. Denk eraan, door mij gaat alles nog goed. Maar hij probeert je van het leven af te houden.
Mm-hmm.
Hij doet net als je naar mij luistert, dan is het leven oké. Maar uiteindelijk leef je niet meer. En dat herkennen de meeste mensen ook, want je gaat overleven.
Ja, en we hebben het hier wel eens eerder ook over gehad. Want er zit natuurlijk ook, maar misschien gaf jij er toen een ander woord aan. Er zit ook een bepaald soort angst voor die je zeg maar in leven houdt. Dat je,
zeg het nog eens.
Er is ook een bepaald soort angst die ervoor zorgt dat je in leven blijft. Dat je bijvoorbeeld niet een snelweg over gaat steken.
Dat is waakzaamheid. Want dat is wat ego doet en dat ben ik helemaal met haar eens. Die maakt een heel helder onderscheid tussen waakzaamheid en angst.
Oké. Okay.
En dat kun je natuurlijk ook angst noemen, maar ik vind het onderscheid wel heel erg mooi. Omdat zo'n woord helpt je om het uit elkaar te houden.
Ja.
En zij zegt waakzaamheid is prima. Natuurlijk moeten we alert zijn.
Ja.
En alert ben je ook omdat je een zekere angst hebt voor wat er dan kan gebeuren. Je hebt een reële angst, bestaat er.
Ja.
Maar je hebt ook heel veel irreële angsten.
Ja.
En dat onderscheid, dat kunnen we soms niet meer maken.
Ja.
En dat is eigenlijk, die wijsheid moet je zien te ontwikkelen. Van de reële angst heeft een plek, die hoort bij je situatie. Als ik nu, ik sta aan de rand van een ravijn, als ik nu spring, weet ik dat niet goed afloopt. Dus heb je een soort angst voor die diepte.
Ja.
Maar je hebt ook irreële angsten. Dat je als je gewoon op een gewone stoep loopt al bang bent. Dat ik weet niet wat zal gebeuren.
Ja. En hoe maak je dan dat onderscheid? Is dat een kwestie van... want ik snap dit onderscheid mm-hmm. tussen een stoep en een ravijn.
Mm-hmm.
Maar voor iemand die heel angstig is, is dat hetzelfde? Dus hoe help je zo iemand?
Ja, die denkt dat het hetzelfde is.
Ja.
Ze weten ergens wel dat het niet hetzelfde is, maar die angst neemt de overhand. Feitelijk is angst, dat is wat Ega zegt, het is leven in een verleden wat voorbij is en in een toekomst die er nog niet is.
Mm-hmm.
Je bent altijd bang op grond van wat in het verleden gebeurd is, bijvoorbeeld bij een trauma, of je bent bang voor wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. Maar mm-hmm. je leeft in het nu. Dus als ik kan wel bang zijn dat ik dood zal vallen op die snelweg, maar dat zal waarschijnlijk nu niet gebeuren.
Mm-hmm.
Dus je moet ergens terug in dat nu.
Ja.
Is het nu relevant?
Ja.
Want dat is vaak niet aan de hand.
Ja. En als je voor een ravijn staat, dan voel je...
Dan is het nu relevant.
Ja.
Moet ik niet springen. Is niet mm-hmm. handig.
Ja, ik snap hem en hij is ook lastig te... Ik kan me ook voorstellen dat hij lastig uit elkaar te hellen is voor mensen die daar heel erg in zitten.
Ja, je hebt altijd zo'n grijs schema gebied. Dat heb je met de meeste van die... Er is altijd een grijs schema gebied, maar in grote lijnen is wel helder dat er een verschil is tussen waakzaamheid en een reële angst en een irreële angst.
Ja.
En je hebt mensen die zijn altijd bang dat ze een ongeneeslijke ziekte hebben.
Mm-hmm.
Dat heb ik ook een beetje. Niet heel erg, het beheerst me niet, maar als ik me niet, een tijdje lang niet goed voel, denk ik ook, zal toch niet.
Ja.
Nou, dat soort woorden. Stel je voor dat. Ik zal toch niet.
Ja.
Zie je wel. Weet je, dat zijn allemaal indicaties dat er een angst aan de hand is.
Ja.
En die angst kan je gaan beklemmen. En die kan je ook tegenhouden om gewoon vrijuit lekker te leven. Geniet je niet meer zo van de dag. Want de hele tijd denk ik, zal mm-hmm. toch niet. Nou, moet ik misschien een testament toch gaan maken. Een beetje bezig gaan met de begrafenis.
Mm-hmm.
Weet je, dat is allemaal niet zo gezellig. Het haalt je ook weg uit het hier en nu. Dat is wat er dan gebeurt. En dan heb je natuurlijk de mensen die hele grote angsten hebben. En die zich volledig door hun angst laten bepalen. Dat is wat er na een trauma gebeurt, maar wat ook heel veel mensen kennen. Je hebt heel veel mensen met, noemen ze dan angststoornissen, hebben ze ook heel veel technische namen voor, paniekaanvallen. Word je door je angst overheerst en dan heeft de angst is de baas geworden. Kijk, angst gaat nooit weg. Die waakzaamheid hebben we en er is een reële angst, maar we hebben allemaal ervaring gehad die angst opriepen, onveiligheid. En dat gaat dus niet weg. En zeker niet als je gevoelig bent voor angst, dan blijft die met je mee. Want als angst eenmaal in je huis is binnengekomen, krijg je hem er niet meer uit. De bedoeling is alleen dat hij niet in de beste kamer van je huis woont. Dat jij bepaalt welke kamer hij krijgt toebedeeld. Dat jij de baas blijft. En bij een heleboel mensen is dat omgekeerd. De angst zit in de beste kamer en die bepaalt hoe groot jouw ruimte nog is.
Ik heb net een documentaire op Netflix gezien. Volgens mij heette die Take Your Xanax.
Take Your Xanax,
de medicatie voor angststoornissen. En die gaat een beetje in op hoe, vooral in Amerika, Valium en de medicatie daartegen gebruikt wordt. En op het moment dat je dus iets met medicatie onderdrukt, dan leer je daar ook niet mee omgaan.
Nee.
Dan ontstaat dan een aanvullende angst. Wat als ik nu een keer mijn pillen vergeet?
Ja, en wat als ik ermee zou stoppen?
Ja.
En dat gaat vast niet goed.
Ja.
Ja. Ja, dat is ook zo. En kijk, het is wel, ik denk wel, als je een heftige angststoornis hebt of heel erg door angst overweldigd bent of het nauwelijks kunt behappen, dan heb je soms hulp nodig.
Ja.
En dan ben ik helemaal niet tegen antidepressiva of hulpmiddelen daarbij. Ja. Om tijdelijk weer op krachten te komen.
Ja, ze zeiden het ook wel mooi, vond ik in die documentaire. Als je alleen medicatie gebruikt en je doet niks ondersteunends qua therapie.
Dat is jammer. Dan als je niks. Als je stop je en dan ga je gewoon weer verder.
Medicatie weglaat, dan ben je weer terug bij waar je was. Dus het is meer een verlagen, zodat je meer ruimte hebt om ergens aan te werken. Ja.
Ik praat op het ogenblik met iemand die dus heel veel angsten heeft. Eigenlijk voor de helft wordt opgevreten door angsten. En die heeft dus allerlei mechanismen verdoven. Vooral verdoven van de angst. Hè, met seks, met gokken, met drinken, met drugs. En dat zijn allemaal ad hoc oplossingen. En daar valt een antidepressiva ook onder. Dat zijn voor dat moment korte termijn oplossingen. Maar als het wegvalt, staat de angst gewoon nog een gaatje groter op je te wachten. Want daar is niks mee gedaan.
En
die groeit alleen maar in de tussentijd.
En dat verdoven, wat je noemt, is dat ook gewoon bij gokken? Is dat dan een soort van afleiden of zo?
Al dat soort middelen zijn bijna altijd om een angst te verdoven.
Maar verdoven of afleiden, of dat is een beetje hetzelfde.
Dat je het even niet voelt.
Ja, dat je eventjes zo ergens in iets anders zit dat je
dat je dat niet voelt. Want het is een naar gevoel. Angst is echt een heel naar gevoel. Zeker als het je helemaal grijpt, als het je bij de strot grijpt, denk ik dat het een van de naarste gevoelens is die er bestaan. Dus dan ik doe er ook nooit licht over. Als je daarin zit, is het echt heel afschuwelijk. Maar je dan verdoven, ja, dat is even een oplossing. Maar als er niks met die angst gebeurt, die groeit alleen maar. Want inderdaad, wat jij net precies zegt, is heel waar. Je wordt dan dubbel bang om het zonder dat hulpmiddel te moeten doen.
Ja.
En dan krijg je een verslaving.
Ja, dat is een hele ingewikkelde natuurlijk. Hè? Iemand is bang om in een trein te gaan en daarvoor neem je medicatie. En dan
Kom je nooit meer in de trein zonder die medicatie.
Ja.
Want als hij één keer die medicatie heeft gehad, raakt hij in paniek. Oh, ik heb mijn pil niet ingenomen.
Ja.
Paniek. Ik slaap slecht. Meestal als ik wat gespannen ben of er zijn dingen, is slaap het eerste wat er bij mij aangaat. En soms neem ik daar wat voor. Ik neem eigenlijk nooit echt een slaappil of zo. Die heb ik wel, maar dan, als ik dat gebruik, dan neem ik meestal een kwart. En dat is meestal halverwege de nacht als ik niet in slaap kan komen. Maar ik doe wel van de kruidvat, weet je wel? Van die veilige kruid.
Melatonine,
maar dat is dus een...
Werkt heel anders, ja.
Dat werkt anders. En dan neem ik daarnaast nog zo'n slaapding met valeriaan en citroenmelisse en dat soort op kruidenbasis. En na een paar maanden dacht ik echt dat ik, als ik dat niet deed, dacht ik, oh, dat ben ik vergeten. Ja. Dan kon ik niet slapen.
Ja.
Dus er zat een idee in mijn hoofd dat ik niet zou kunnen slapen zonder dat. Zo creëer je dus, ja, een verslaving.
Ja. Ja, want ik ben een periode ben ik depressief geweest en toen kon ik ook heel slecht slapen. En toen kwam op een gegeven moment ook de vraag op om slaapmedicatie te gebruiken. Maar ik vond het heel erg eng om te gaan doen, precies om deze reden. Ja. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan en lukte dat uiteindelijk ook zonder. Ja. Met heel veel slapeloze nachten eerst. Maar het was, mijn angst daarvoor was zo groot.
Ja, dat begrijp ik. Dat, ja, en ik vind daar niks op tegen. Als je echt heel slecht slaapt, mag je het best gebruiken. Maar weet wat je doet. En gebruik het niet altijd.
Ja.
Dan slaap ik maar een nacht niet. Het gekke is, als ik een nacht niet slaap, ben ik meestal de volgende dag helemaal niet zo gebroken. Soms als daar ik heel goed gewoon, slaap, ben ik eigenlijk wel gebroken.
Dat komt dan de dag daarna meestal, bij mij.
Ja, oh ja. Maar in de vakantie heb ik het bijvoorbeeld niet, dan slaap ik prima.
Ah ja, ja. Ja.
Dat is gek, hè? Heb je totaal geen zorgen of je hoeft nergens over na te denken. Ik ga liggen denken. Er komen gedachten bij mij en dan blijf ik wakker. Ik lig niet te piekeren, maar ik lig wel te denken. Ja. Ja, ik heb die uitknop niet.
Ik heb in vakanties dat ik juist vaak slechter slaap.
Ja?
En in als ik zeg maar een goede structuur heb in mijn dagelijks leven.
Oh ja, dat heb je ook, ja.
Dan slaap ik goed.
Ja.
En soms in de zomervakantie kan
er
gebrek.
Heb je als eerder verteld dat al die ruimte is dan te veel voor je.
Ja. Ja, dus dat heb ik dan meer, ja.
Ja, ja, is precies tegenovergesteld. Ja, die doet mij heel goed.
Ja.
Ja. Hoe kwamen we hier eigenlijk? Oh ja, dat
de pillen.
Angst en waakzaamheid en status quo. En dat angst steeds meer macht wil. Dat is wel heel belangrijk om je te realiseren. Dat echt, wat je ook doet. Kijk, ik ben nogmaals echt niet tegen een antidepressiva. Hè? Echt, sommige mensen knappen er geweldig van op. En als je zo je leven. En desnoods moet je het je hele leven slikken. Als het maar met mate is. Wat jij vertelde over over die uitzending. Is wat ik zelf ook altijd heb uitgedragen. Het is ook hier gedragen. Het is hier en.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat je alleen behandeling en nooit medicatie. Het is ook niet alleen de medicatie en geen behandeling nodig. Nee, het is alle twee nodig. Vaak kun je mensen ook niet behandelen als ze niet ook wat medicatie hebben. Want dan zijn ze zo overstuur. Kun je praten als brugman.
Ja.
Ze moeten ook kalmeren.
Ja.
Ze zitten erin.
Ja, wat ik soms uitteken met groepen met wie ik werk, vaak studenten. Drie cirkeltjes in elkaar, dus een klein cirkeltje, groter. Mm-hmm. In het kleine cirkeltje is je comfortzone, daaromheen je learning zone en daaromheen je panic zone.
Ja.
En dat je dus zelf een soort sturing gaat hebben in, als het te comfortabel is, nou dan zorg dat je iets meer gaat aanstaan.
En dan, mag je
en dan kan je leren.
Er zit een beetje angst bij, maar dat geeft niet.
Ja, en als het te veel wordt, dan zit je in de paniek en dan stuurt het weer een beetje terug.
Ja.
En dan is eigenlijk medicatie kan soms net die vanuit de paniek terug
kan
in de learning.
Je een soort rust geven, zodat je ook weer wat kunt opnemen en kunt leren. Ja, dat is helemaal, voor mij in mijn ogen is dat prima. Maar laten we in godsnaam samenwerken met elkaar. In plaats van elkaar bestrijden of tegen elkaar zijn.
Ja.
Ja, maar kijk, mensen zeggen heel vaak van, ja, maar angst is er toch gewoon. En dat is ook zo, angst is er toch ook gewoon. Maar niemand wordt met angst geboren. Geen kind wordt met angst geboren. Angst is wat we ontwikkelen in de loop van ons leven. Dus het is niet een normale situatie.
Niet een primaire emotie.
Nee. Nou ja, in zoverre primair. Als er iets is wat heel eng is, dan ben je bang. Dat is wel heel logisch.
Ja.
Maar dat soort angst als waar we het nu over hebben. Kinderen kennen die niet. Hele jonge kinderen, hè?
Ja.
Pas als ze ervaringen krijgen in het leven die zo'n angst oproepen.
Ja, dat is ook een beetje het verschil tussen mensen en dieren. Dat wij, zeg maar, kunnen nadenken over de toekomst.
Ja, wij gaan dat op grond van de ervaring gaan wij toekomstverwachtingen scheppen. Ja. En dat doen dieren niet.
Ja.
Beetje. Dieren doen het ook een beetje, hè? Als je wel eens... Ja. Mijn oudste dochter heeft een hond uit Portugal geadopteerd ooit. En die was heel angstig in het begin.
Ja, dat klopt.
Op grond van zijn ervaringen.
Ja, dus die
ook vertrouwde wel een beetje. Niks op grond van zijn ervaringen. En die moest dat vertrouwen weer opbouwen.
Ja.
Dus dat doen dieren ook wel een beetje. Maar wij, omdat wij zelfbewustzijn hebben en een veel sterker bewustzijn, kunnen wij dat veel meer doen.
Okay.
Bij dieren gaat dat toch, is dat, hoe moet je het zeggen, primair.
Ja. Ja, ik blijf hangen bij het beeld van zo'n angstige hond. Want de angstige honden en dieren, die ken ik natuurlijk ook wel, ja.
Ja, dus ja.
Ik denk het onderscheid tussen waakzaamheid, wat je eerder aangaf, mm-hmm. en angst. Mm-hmm. En ik dacht even in mijn hoofd van, nou, misschien is angst veel meer bij mensen en waakzaamheid bij dieren. Maar dat zit toch eigenlijk ook wel bij dieren.
Dieren kunnen ook heel angstig zijn, ja. Alleen dieren worden er, als dieren echt getraumatiseerd zijn, denk ik dat het onderscheid niet groot is.
Ja.
Nee, alleen ze kunnen er niet over nadenken.
Ja.
En dat maakt het bij ons erger. Wij gaan het zitten verwachten. Kijk, dieren verwachten het ook op het moment dat ze in dezelfde situatie komen. Een beetje wat getraumatiseerde mensen hebben. Ja. Zodra de situatie is, hup, wordt het actief. Maar wij kunnen het al doen als we thuis in de stoel zitten.
Ja, dat is misschien. Want zo'n hond, dan sta je op en dan in één keer dan schrikt hij.
Ja.
En dat is eigenlijk ergens nog reëel, want ik zou die persoon kunnen zijn.
Die hem sloeg.
En wij kunnen ook bang zijn voor de angst. Wij kunnen nadenken over dat we
precies,
in
precies, dat is een mooie. Die heb ik nog vergeten te zeggen. Dat is een van de grootste aanjagers van angst, is de angst voor de angst.
Ja.
Dus je gaat alle situaties vermijden die angst kunnen oproepen. Dat is een van de redenen waarom het je leven beperkt.
Ja.
Dat was mooi dat je dat zegt, want dat is een hele belangrijke. De angst voor de angst is een hele grote aanjager. Dat kennen dieren niet.
Ja.
En dan wordt het steeds irreëler. Je bent heel veel mensen, als ze een keer depressief zijn geweest, zijn ze daarna bang voor de depressie. Dus doen ze een heleboel dingen niet, want misschien zouden ze dan wel depressief worden.
Ja.
Ja, dan ben je al heel erg aan het beperken.
Ja. Oké.
Ja, dat kennen dieren niet. Wij mensen kunnen onszelf ongelooflijk in de weg zitten.
Ja.
We hebben enorme mogelijkheden met dat zelfbewustzijn en bewustzijn. En we kunnen het ook helemaal tegen onszelf gebruiken.
Zegt Edith Eger hier nog meer over?
Wat zij dus zegt, zie je angst altijd onder ogen en kies een plek. Weet je nog dat ik vorige keer of twee keer geleden was dat een beetje stuntelde met dat vier?
Oh ja, omdat ik dacht de fear.
Ja, omdat ik die E en die I niet wist. Het is fear everything and run.
Fear,
dan ben je door je angst gegrepen.
Ja,
overal bang voor en altijd weglopen. Ja. En het andere is face everything and rise. Dus kijk het recht in de ogen en maak een keuze.
Ja.
Ga rechtop staan, loop niet weg.
Ja.
Want zolang je wegloopt, heeft de angst je te pakken.
En dat gaat dan heel sterk over het instinctieve meteen weggaan. Maar dat je
blijft
in de tweede kant blijven staan. Of alsnog denken, ik ga het niet aan, maar daar een... daar meer keuze in hebben.
Ik bedoel, weet niet wat je precies bedoelt met ik ga het niet aan.
Nu klinkt het alsof je dan alles moet aangaan, elke angst.
Nou, je moet niet weglopen. Aan hoe je het aangaat, daar zijn heel veel verschillende manieren voor.
Ja.
Je kunt ook zeggen, nou, ik besluit hier gewoon niet bang voor te zijn. Ik ga het ook niet aan. Ik wil er niks mee te maken hebben. Maar weglopen is net toch weer anders.
Ja.
Je kunt blijven staan, want dat is eigenlijk, je hebt vluchten, vechten, bevriezen.
Mm-hmm.
En de beste manier is gewoon staan blijven.
Ja.
En onder ogen zien.
Ja.
En als je het onder ogen ziet, kun je ook weer verschillende keuzes maken, hoe je ermee om wilt gaan.
Ja, ja.
Dus dat kan weer, daar zijn verschillende smaken, zeg maar. Je hoeft niet alles aan te gaan. Dodelijk vermoeiend.
Absoluut, ja.
Maar voor alles weglopen of verdoven of weet ik veel wat, dat is ook niet de oplossing. Dus, maar pas als je staat en stilstaat en je bewustzijn gaat gebruiken en je realiseert ik heb een keuze, pas dan kan dat gebeuren. Dan kun je kiezen van ik wil dit niet echt aangaan, maar ik wil ook niet weglopen. Wat is nu goed voor mij? Wat wil ik nu?
Mm-hmm.
Nou, dan ben je al een keuze aan het maken.
Ja.
Het addertje onder het gras is een beetje, daar let ik bij mijn cliënten meestal heel veel op. En dat wil ik ook echt wel aan de mensen meegeven. Je hoort heel veel, krijg ik dan te horen na afloop van een goed gesprek natuurlijk. Dan zeggen de mensen, nee, ga ik proberen.
Oh ja, ja.
En die snij ik meteen door.
Ja, daar heb ik je wel scherp op zien zijn, ja.
Ja, die snij ik meteen door. Ik heb dat altijd intuïtief wel gehad, maar ik heb er nooit zo goed woorden voor kunnen vinden. En daar is Edith heel duidelijk over. En ik heb het ook wel bij andere mensen zo duidelijk gelezen. Zij zegt letterlijk van, proberen is een leugen. Dat vond ik zelf wel een hele heftige. Ik dacht, nou, hè. Maar wat ze zegt daarover, en dat ben ik 100% met haar eens. Zodra je zegt, ik probeer het, heb je je vluchtroute al al opengezet.
Ja.
Je houdt de achterdeur open. Je kunt altijd zeggen, ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Heb je geen keuze gemaakt.
Mm-hmm.
Proberen heeft niks te maken met keuze maken. Je doet het of je doet het niet. En dat vind ik wel een hele goeie. Want dat is een vluchtweg die bijna iedereen open wil houden.
Ja.
Nee, dat wil ik graag. Nee, ik ga het proberen.
Ja.
Denk ik, ja.
En dan doe jij, hoe ik jou dat wel eens heb zien doen, is eigenlijk alleen door de woorden of daarop vast te houden en te zeggen, ja, ga je het doen of niet?
Ja.
En dat is dan wat je ermee doet, dat je het iets scherper stelt.
Scherper stelt. We proberen, dan gaan we niet weg. Ga je het doen of ga je het niet doen? Je hoeft het niet te doen, want dat is ook een andere. Als je zegt, ja, dat moet ik doen.
Ja.
Ik heb het ook heel veel gezegd. Ja, nee, natuurlijk.
Ja, ja dan moet ik
inderdaad ook niet meer doen. Of dan moet ik doen.
Ja.
Dat is een soort dwang van buiten.
Ja.
Maar ik kies ervoor. Voel maar eens hoe anders dat proeft. Dat is wat van binnenkomt.
Ja.
Ik kies ervoor om dat niet meer te doen. Als je dat eerlijk meent, ik kies ervoor, dan is er een keuze gevallen. Ga je het ook niet meer doen.
Ja.
Maar ik ga het proberen. Nou ja, kan alle kanten uit, toch? Doe toch mijn best.
Ja, schouderklopje. Het is wel vrijblijvend, ja.
Heel vrijblijvend. En je kunt iedereen er een rat mee voor ogen draaien. Je kunt ook altijd zeggen, ik heb toch mijn best gedaan. Ik heb het toch geprobeerd.
Ja, ik ben goed geweest in, ik verdien toch iets, ja.
Het is allemaal hartstikke leuk, maar het is geen keuze. En die keuze, dit boek heet ook niet voor niks De Keuze, maar ik ben het zo met haar eens.
Keuze maken. Dat is een ander boek van haar, toch?
Ja, maar dit gaat eigenlijk ook over. Het is het geschenk, maar het gaat allemaal over die keuzes die je hebt. Als je in de problemen komt, en daar gaan we het misschien nog wel eens een keertje over hebben, is bijna ook altijd dat er een keuze niet is gemaakt die wel gemaakt zou moeten worden. Meestal loop je dan vast in je leven.
Een aflevering voor een toekomstige keer,
ja,
hoor ik.
Had ik ook bedacht.
Hey, gevangenis van veroordelen.
Ja. Even overschakelen. In een van de vorige afleveringen zei ik dat ik zo mooi uit een nieuwjaarsshow had, de oudejaarsshow had overgehouden van niemand is een slecht mens, maar iedereen is slechts een mens.
Ja, Guido Weijers, volgens mij, ja.
Precies. En dat is eigenlijk een beetje het tegengif tegen veroordelen. Want als je mensen veroordeelt, dan vind je het een slecht mens.
Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook, als jij aan het veroordelen bent, dan ben je af en toe ook slechts mens. Want
ben je eigenlijk zelf ook slechts mens natuurlijk.
Want dat doen wij allemaal.
Dat doen we allemaal, maar het is iets waar je heel erg voor uit moet komen. Omdat als je mensen gaat veroordelen, je bent heel erg naar buiten gericht bezig. Ook daar ben je eigenlijk bezig met hoe fout die ander eigenlijk wel niet is. Maar dat helpt jou niet weg uit waar je in gevangen zit.
Nou, je vertelt natuurlijk niks over waar je zelf staat.
Waar je zelf last van hebt. Of
als je dan vraagt aan iemand, ja, maar wat gebeurt er dan bij jou? Of een veroordeel kan ook nog verpakt lijken als iets over jezelf vertellen. Zo, ik vind jou een klootzak.
Ja.
Ik vind jou dit en dit.
Ja, dat is een zogenaamde persoonlijke boodschap.
Ja.
Nee,
ja,
ik
ja.
vind dat jij gek bent. Het is geen persoonlijke boodschap, want het zegt niks over jou.
Ja.
Je begint wel met ik, maar het zegt niks over jou.
Ja.
Een persoonlijke boodschap moet iets over jou zeggen. Dat is niet alleen maar, dan zeggen ze nee, de ik-boodschap. Ik zeg nee, de ik-boodschap op zich is nog geen persoonlijke boodschap.
Ja. En die veroordelingen die komen voort uit een hele sterk gevoelde persoonlijk iets,
die komen
angst,
voort, uit
woede,
goed slecht. Het is de voedingsbodem voor wij zij, goed slecht.
Ja.
Als je ervan overtuigd bent dat jij goed bent en de ander is slecht, ga je de ander veroordelen. Als je bang bent om zelf veroordeeld te worden, wil je dat voor zijn door een ander te veroordelen. Ook daar zit angst weer onder.
Ja. Kijk, jij zegt ook wel eens, wat vind je nou ergens van?
Mm-hmm. Dat is een mening.
Mening. Oordelen.
Dat is anders. Dat is anders. Voor mij is een essentieel verschil tussen een mening en een oordeel.
Mm-hmm.
Een mening gaat over mij, een oordeel gaat over jou.
Oké. Okay. Ja.
Dus dat hou het bij jezelf.
Ja.
Daarom is een mening oké. Ik kan alles menen wat ik vind, zolang het over mij gaat. Ik vind dat een slechte situatie. Ik vind dat niet aan te bevelen. Dat is mijn mening. Jij kunt een andere hebben.
Maar
als ik zeg, dat is een slechte situatie, dat is een slechte situatie, en dan heb ik een oordeel.
Ja. Maar eigenlijk hoe minder je over jezelf vertelt, hoe meer het richting een oordeel gaat.
Ja, klopt.
Dus dat, want zelfs bij ik vind dat een slechte situatie, dan weet ik nog niet precies waarom je dat vindt.
Nee, maar dat zou je dan dus kunnen vragen. Ja. Hoezo dan? Waarom dan? Maar dan, dan is dat nog mogelijk. Maar als ik denk, dat is een slechte situatie, ga jij je gegarandeerd verdedigen als je het er niet mee eens bent.
Ja.
Dan, dan wordt het wij, zij, goed, fout. Dan krijg je die polariserende manier van praten met elkaar.
Maar dat ik vind, dat zit er nog een beetje op zo'n kantelpunt. Want ik snap helemaal, als je zegt, dit is slecht, dan heb je echt een oordeel.
Mm-hmm.
Ik vind, dan zeg je al iets. Dan kun je een uitnodiging geven over waarom je dat dan vindt.
Ja, je hebt nog een zachtere in gedachten.
Ja, veel meer openheid geven over waarom je dat vindt. En wat het met jou doet.
Ja, maar daar begin je meestal niet mee. Je moet eerst een positie kiezen. En dan kun je altijd nog uitleggen waarom.
Ja.
De ander kan vragen waarom. Of jij kunt zeggen, zal ik het even uitleggen? Ja, maar je moet wel eerst met een positie komen.
Maar dan dat dus het ik vind, dat is altijd het begin. En dan begint het gesprek
pas. Dan begint het gesprek pas. Ja. Maar dan hou je het wel bij jezelf.
Ja.
Ik vind dat niet fijn.
Ja.
Ik word daar niet blij van. Dat is allemaal oké.
Ja.
Als ik, jij kwetst mij, dat is al een heel ander verhaal. Of jij bent slecht, dat mag je niet doen. Dat is wat anders dan ik vind dit niet fijn. Een oordeel is, ben je eigenlijk, wat je feitelijk, ik zeg dat is een wel vrij geliefde uitspraak van mezelf, als ik het zo mag zeggen. Want tegen de ander zijn betekent nog niet voor jezelf zijn. En bij een oordeel ben je echt tegen de ander.
Je had het ook een beetje over bij wrok, volgens mij.
Ja,
klopt dat?
Het speelt bij al die dingen wel.
Ja.
Als je tegen de ander bent, het maakt jou niet vrij. Het geeft jou eigenlijk niks. Een soort van nep genoegdoening. Een soort van gelijk of zo.
Ja.
Maar werkelijk, het maakt ook heel vaak heel eenzaam. Dan heb je gelijk en daar sta je dan.
Ja. Ja, en het lokt ook weer die reactie uit van
vechten. Je raakt meestal mensen kwijt.
Ja.
Als je gelijk krijgt, raak je de ander kwijt.
Ja.
Je, binnen een relatie zeg ik vaak, je haalt je gelijk, maar je verliest de ander. Wat is waardevoller?
Ja. Ja, zo'n tegeltjes wijsheidsspreuk die je zo af en toe ziet langskomen, gelijk of geluk.
Waar kies je voor gelijk of geluk? Roel en ik meer ontwikkeld is, wat kies je voor de frustratie of voor de relatie? Wat wil je? Gelijk hebben is een hele eenzame positie uiteindelijk.
Ja.
Ik heb vast wel eens een keer dat grapje verteld van dat verkeersongeluk.
Dat weet ik niet.
Die man die op zijn graf had staan, ik had gelijk, want ik kwam van rechts.
Oh, nee. Ja. Mooie graftekst.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Het is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Ik denk dat het gelijk uiteindelijk, wat geeft het je?
Ja.
Gelijk, meer niet.
Nou, waarschijnlijk heeft het hem ook heel veel rust gegeven.
Hele lange tijd, heel veel rust, ja.
Dus dat kun je er wellicht...
Heb ik er nog niet naar gekeken.
Dat kun je er wel uithalen, ja.
Even kijken hoor, vooroordelen.
Hopeloosheid zie ik staan als volgende.
Ja, je wilt naar het volgende, merk ik, hè?
Ja.
Wat Edith nog zegt, en daar moet ik nog wel eens over nadenken, omdat ik het niet helemaal goed... Ik denk dat het waar is, maar ik kan er niet zo heel veel zinnigs over zeggen, dat onder een oordeel of een veroordeling zit heel vaak een zelfveroordeling, zegt zij.
Mm-hmm.
En daar zit wel iets in. Het is iets waar je bang voor bent voor jezelf, en dat keur je dan af in de ander.
Ja.
En waar ik aan moest denken gisteren, toen ik daar even over zat na te denken, is dat je, ik het heb wel eens in films gezien, maar ook in boeken gelezen, en ik lees er wel vaker wel over dat bijvoorbeeld bij homofilie, dat de meest fervente homofoben mensen blijken zelf homo te zijn.
Ja.
Dus daar zit het dan ergens.
Ja. En dat vind ik ook wel logisch klinken in het idee vanuit een niet toegestaan deel.
Ja.
Datgene wat bij jezelf
niet is toegestaan,
niet geaccepteerd is. Dat
mag een ander niet doen.
Dat is zo pijnlijk, want dan, daar hadden we het in de vorige aflevering over. Als je daarbij komt, dan voel je zoveel schaamte en zoveel gevoelens over...
Niet okay.
Wat niet te hanteren is.
Ja,
en als
ben
jij
niet okay.
dat dan gewoon in mijn gezichtsveld aan het uitleven bent.
En zegt, het is wel oké, okay, dan kom ik helemaal in de war.
Ja.
Het is niet oké, okay, dat mag niet van mij en jij mag het ook niet.
Ja.
Want anders raak ik echt helemaal in de war.
Ja. Ja, dus ik vind het wel heel logisch, ja.
Ja, ik ga het bij jou bestrijden.
Want
ik weet niet, ik ben ervan overtuigd dat het niet oké okay is.
Ja. Ja, dit is ook, ik weet niet of wij specifiek, nou, hebben we wel eens gedaan over de partnerkeuze ook een beetje.
Dat je altijd iemand zoekt die juist daar zit.
Ja,
ja.
Dat ergens, zeg maar, dat is wat
daar
je wil ontwikkelen.
Daar zit wel de groei.
En, ja.
Het moet niet te veel uit elkaar liggen, want dan is het te heftig. Hè?
Ja.
En er moet genoeg gelijkheid zijn om het verschil te dragen, zeg ik altijd. Maar je zoekt wel altijd een partner die juist in die niet toegestaande delen sector zit, want dat heb je te winnen.
Ja. En dat ga je dan op een gegeven moment juist bestrijden.
Je gaat het hartstikke bestrijden, want het mag helemaal niet van jou. En bovendien, omdat die ander dat doet, kom jij er niet aan toe, denk je ineens. Dan ligt dat aan die ander.
Ja.
En ben je even vergeten dat jij het gewoon niet kon.
Ja.
Allemaal van dat soort mechanismen spelen. Maar het is wel vaak waar je op valt. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het niet zo was.
Ja.
Nou, dan laten we het eventjes bij, hè, want het is een beetje... Ja, je moet om uit het oordeel te blijven is toch in de ene zin... iedereen heeft een goede reden voor slecht gedrag. Als je dat voor ogen kunt houden en daarna op zoek gaat... ben je heel snel uit het oordeel.
Ja, en dan als hulpzinnetje daarbij, dat maakt het gedrag nog
het
niet oké.
Het maakt het gedrag niet beter.
Prettig,
maar
want
de mens
dan,
blijft slechts mens.
Ja.
Maar geen slecht mens.
En dan gaan we nu naar de gevangenis van hopeloosheid.
Hopeloosheid, ja, god, daar zouden we eigenlijk ook wel een uur over kunnen praten... maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Want voor mij is dat eigenlijk ongelooflijk essentieel. Hoop is leven. Zodra de hoop weg is, stopt het leven. Daar ben ik echt van overtuigd. Is Edith ook van overtuigd? Dus
je voelt je gesterkt?
Ik voel me knettergesterkt,
ja.
Want ik heb erg veel respect voor haar. Zij zegt, hoop is een kwestie van leven of dood. Geef je de hoop op, is alles opgegeven. En zij heeft natuurlijk in Auschwitz wel ervaren... De hoop was het enige waar ze zich nog aan vast kon houden. En dat heeft haar er doorheen gesleept.
Mm-hmm.
En ik denk dat het ook zo is. Hoop verloren, al verloren. Er zijn een heleboel van die spreekwoorden, die zijn er ook niet voor niks.
Ja.
En hoop doet leven, dat soort dingen. Het is, als je de hoop levend kunt houden, blijf je op de toekomst gericht. Blijf je op de mogelijkheden gericht. Ja. Je nieuwsgierigheid blijft open. Wie weet wat er nog daar kan. En dat houdt je in beweging, dat houdt je gaande.
Ja.
Laat je dat los, ja, dan zak je weg in een moeras van, waarvoor zou ik nog?
Wat voor voorbeelden beschrijft zij van de gevangenis van hopeloosheid?
Nou, ik denk met name de mensen die hopeloosheid in de concentratiekampen hadden en die eigenlijk zo dood waren.
Mm-hmm.
Ik moet er zelf aan denken, maar dat is ook al hopeloos. Hij had een hele goede vriend van ons, die kanker had. Op een gegeven moment euthanasie wilde. En zijn reden was, hij zei, ik zie geen vooruitzichten meer. Ik zie geen toekomst meer. Ik zie geen perspectief meer. Ik heb geen hoop meer.
Mm-hmm.
Ik ben klaar. En ik snap heel goed, als je dat niet meer ziet, houdt het op.
Ja.
Waar moet je dan nog voor leven? Als je weet, er is niks goeds meer voor mij in de beker. Alleen maar narigheid en ellende. Dan ben je de hoop kwijt.
Ja.
En ik heb ook wel verhalen gelezen, of soms films gezien van mensen die echt alle hoop verloren waren. Die gingen gewoon dood.
Ja, er is toch een soort door diep gewortelde gevoel dat het beter wordt of zo.
Ja, dat er voor jou nog iets in...
Ja.
Dat houdt ons gaande. Dat is, daar zit onze levensenergie.
En een beetje het idee dat dingen maakbaar zijn.
Dat vind ik altijd een beetje een eentje die een beetje een smaakje heeft. Hè? Want ik vind het leven niet zo maakbaar.
Ja.
Maar wel de hoop... dat er toch nog iets goeds voor jou mogelijk in het vat zit.
Ja.
In hoop zit een soort van overtuiging dat eigenlijk niets voor niets is. Je kunt wel door een heleboel narigheid heen gaan en ellende, maar het is niet voor niets. En daarna kan het ook opklaren. Je kan ook iets goeds uit voortkomen.
Mm-hmm.
Snap je?
Dit doet me denken aan religie ook. Ik ben zelf niet religieus, maar dat het idee dat... het toch voor een reden is dat mensen veel hoop kan geven.
Ja, ja, kan zeker.
Ja.
En zelfs als je niet religieus bent, denk ik nog dat je allemaal nodig hebt. En de religie kan daar een grote rol in spelen om mensen daarmee te voeden. Dat je allemaal nodig hebt dat het morgen beter kan zijn.
Mm-hmm.
Want anders is het heel moeilijk om door te gaan waar je zit.
Ja.
Weet je, het is wat ik straks zei, je levensenergie wil vooruit. Je wilt naar morgen, ja. Je wilt naar beter, je wilt naar... Dat is waar onze levensenergie zit. Als dat perspectief weg is, waarvoor zou je dan nog iets doen? Je hebt die nieuwsgierigheid nodig.
Maar in therapie of wanneer jij mensen tegenkomt die hopeloosheid, die hopeloos zijn, dan lijkt het me, de beelden die ik daarbij heb, zijn als je helemaal klem zit en dat je dan als eerste dat wat hoop zou kunnen geven als je praktisch wat dingen kan verbeteren. Dat je ook echt laat zien dat er, dat er iets...
Nou, bijvoorbeeld werken met mensen in de laag sociale economische klasse, om het zo maar eens te zeggen. Daar werd dan heel veel therapie op gezet en dan veel gepraat over. Maar het hielp ze veel meer als je ze even hielp om die wc te vernieuwen.
Ja.
Waardoor ze ineens hoop kregen dat hun situatie kon verbeteren.
Ja. Ja, want dat zijn dan eigenlijk zeg maar de hele belangrijke, kleine misschien, maar zichtbare dingen.
Waar ze zeggen, er zit misschien toch voor mij verbetering in het vat.
Ja.
Want als je heel hopeloos bent, dan ben je ervan overtuigd dat er geen verbetering meer voor jou in het vat zit.
Ja.
En dan hebben mensen soms gewoon hele praktische ervaringen nodig. Echt een ervaring, daarom is een ervaring zo belangrijk, dat er wel degelijk verbetering in zit.
Ja.
Maar ook in mijn relatietherapie heb ik soms wel zo'n mensen die echt op een grens zitten van nog wel of niet samen verder gaan. Dat een partner ineens een andere kant van zichzelf durft te laten zien. En dan hoor ik de andere partner zeggen, oh, dat geeft me wel hoop.
Mm-hmm.
Nou, dat is precies dat wat er dan gebeurt. Ineens zie je een nieuw perspectief.
En heb je daar ook voorbeelden van hoe je dat uitnodigt? Vraag ik ook vanuit mezelf. Zeg maar, je hebt een koppel voor je. Mm-hmm. En het is heel hopeloos.
Het lijkt heel hopeloos.
Wat voor soort praktische dingen? Dus ga je dan naar zoeken? Zeg maar, wat is de equivalent van een wc repareren bij een relatietherapie?
Nou, eigenlijk, ik zoek nooit kijken naar wat niet mogelijk is. Altijd kijken naar wat wel mogelijk is.
Ja.
En dat is wat trouwens waar Edith ook altijd op hamert.
Ja.
Dus mensen die daar zitten, die hebben het de hele tijd over alles wat fout gaat, wat niet mogelijk is.
Ja.
Ik ga op zoek naar wat zit er wel in het vat.
Mm-hmm.
Waar zit nog een mogelijkheid? Waar zit een kans?
Ja.
Die zoek ik en als ik hem kan vinden, dan zal ik het vuurtje gaan aanwakkeren.
Ja.
Zegt je dat wat?
Ja, dat zegt me wat. En ik zit, ik heb nu een stel ook in gedachten. Er zit dan natuurlijk ook altijd een wens voor, maar ik wil dat jij dit anders doet of dit zou beter kunnen.
Een wens van jou?
Nee, van een van de partners.
Ja.
En daar, als ik jou hoor, daar wil je in eerste instantie niet te lang bij stilstaan als het heel hopeloos
nee,
is.
Nee, nou, het is als iemand zegt van, ik wil dat dit anders wordt, dit zou heel beter kunnen, dan dat is niet persoonlijk. Hè? Dan zit hij de ander op te voeden of een regel voor te schrijven. Dat wordt voor die ander een verplichting en die gaat in zijn weerstand zitten.
Ja.
Dus dat probeer ik sowieso al te veranderen.
Ja.
Van hallo, wacht even, jij hebt niet heb je niks in... Nou ja, dat is verkeerd gezegd, daar heb je niks in te willen. Maar heel veel verwoorden mensen hun verlangen in een soort van verwijt of een voorschrift. Zitten ze hun partner op te voeden. Terwijl die ander moet wel vrij blijven.
Mm-hmm.
Want als hij niet de vrijheid heeft om te zoeken van wat wil ik er zelf mee, dan loop je vast.
Ja.
We hebben het nu over gevangenissen. Je moet wel vrij blijven.
Ja. Ja.
Maar daar zie ik nog niet ook de hopeloosheid in. Dan is iemand niet hopeloos, dan wil hij gewoon dat het anders gaat. Als iemand hopeloos is, moet hij over zijn hopeloosheid praten.
Ja.
Dat is heel wat anders.
Ja.
Dat kan dus wel kunnen zijn dat je ergens heel hopeloos van wordt en dat je bijna geen perspectief meer ziet.
Ja.
En dan is belangrijk hoe de ander daarop reageert.
Simpel ook wel, hè?
Simpel
ook wel, hè?
Dat is op zich simpel, maar niet altijd makkelijk.
Ja. Ja.
Ja, dat is met alle goede dingen in het leven. Die zijn eigenlijk simpel.
Ja.
Maar als ze makkelijk waren, dan deden we ze de hele tijd wel.
Kunnen we naar niet vergeven?
Ja, ik denk het wel eigenlijk. Nou ja, ik mag nooit die laatste zin, want je bent dan altijd bang dat het meteen 10 minuten duurt.
Welke laatste zin komt eraan?
Nou, je hebt ooit tegen mij gezegd, in een ver verleden, een andere podcast, dat je hoop, vond jij ook iets van idealisme hebben.
Ja,
kun je nog herinneren?
Toen hadden we het over hoop, verwachtingen.
Ja.
Ja.
En dat ik toen zei, nee, hoop is echt heel iets anders dan... En dat wil ik ook nog wel benadrukken. Hoop heeft niets te maken met idealisme of opportunisme. Want dat wordt mensen ook wel eens verweten. Mm-hmm. Je mag altijd hoop hebben op dingen.
Ja.
Alleen, je moet er geen verwachting van maken. Maar hoop is essentieel in het leven.
Nee, en dat zo kwam ik inderdaad die aflevering toen in. Daar had ik dat idee over. Maar het scheiden in hoop en verwachting...
Heeft je genezen.
Heeft mij genezen, ja. Ik ben... halleluja. Ja, dus dat vind ik een helder onderscheid. En die onderschrijf ik
ook. Ja, want daar kun je mensen die de hoop nodig hebben ook iets mee ontnemen.
Ja.
Alsof hoop niet oké is. Mm-hmm. En dat is heel oké. Ja. Het is meer dan oké. Ik denk dat het is... Joh, we hebben toch allemaal hoop dat het morgen anders is of beter. Of,
ja.
We gaan daar niet vergeven, de laatste.
Ja.
Op hoeveel tijd zitten we?
47 minuten.
Kijk eens even, we hebben nog 3 minuten voor het slot.
Ja.
Slotakkoord. Kijk, als je wrok en veroordelen en al dat soort dingen leiden uiteindelijk tot haat. En haat is iets ergs. Haat is, als je haat, is vergeven heel moeilijk geworden.
Mm-hmm.
Wat ik wel altijd duidelijk probeer te maken is, haat is in feite een vergif dat jij zelf inneemt in de hoop dat de ander de dood aangaat.
Ja.
Want je bent heel erg op die ander gericht, maar haat vernietigt je eigen leven.
Ja.
Want je bent niet meer vrij.
Ja.
De ander bepaalt je volledig. Terwijl je dat dus helemaal niet wil.
Ja.
Maar je bent alleen maar bezig met de haat met die ander. Dat is een brandend vuur.
Ja.
En eigenlijk is vergeven niks anders dan jezelf bevrijden van die last. En daar heb ik zelf wel over na moeten denken. Want ik dacht dat vergeven altijd iets moois was naar de ander.
Ja.
Dat ik dan de ander een geschenk gaf. Ja, oh ja, ik vergeef jou.
Ja.
Wat ben ik toch goed. Ik vergeef jou. Maar het is helemaal niet waar. Vergeven doe je voor jezelf. Voor de ander, die heeft de bijvangst. Maar vergeven doe je voor jezelf. Zodat jij die last van die haat en die wrok en die angst en nou ja, al die andere dingen niet meer hoeft te dragen. En vrij wordt.
Ik vind dat beeld van vergif nemen in de hoop dat de ander eraan doodgaat, vind ik een heel mooi beeld. En dat vergeven je daar eigenlijk van verlost. Het doet me ook, dan komt ook het zinnetje boven, vergeven, niet vergeten.
Het hoeft helemaal niet.
Dat hoeft het helemaal niet te vergeten,
ja. Mijn vader kon dat heel mooi zeggen. Die zei, die vergaf niet echt, want die zei, ik vergeef het je wel hoor, maar ik vergeet het nooit.
Ja.
In de smaak, in de muziek,
kon
je voelen dat hij het niet vergeven had.
Ja.
Maar wezenlijk staat dat los van elkaar.
Ja.
Je maar hoeft het niet te vergeten.
Vergeven is dan eigenlijk het stuk van inderdaad zien dat de ander slechts mens is.
De zelfbevrijding.
Ja.
Echt weg uit de gevangenis, letterlijk.
Maar het zou natuurlijk makkelijker kunnen zijn als iemand zelf erkend heeft dat hij ergens...
Helpt allemaal mee.
Ja, dat helpt heel
allemaal
sterk
mee. Ja, daarom doen ze dat vergeven. Met slachtofferhulp en met criminaliteit wordt daar ook aandacht aan gegeven.
Ja.
Dat helpt ongelooflijk mee als andere mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen deel.
Ja.
En ook om vergiffenis vragen.
Ja.
Dat helpt ook mee.
Ja.
Maar toch, vergeven doe je uiteindelijk voor jezelf. En dat was voor mij echt even knagen hoor.
Ja.
Dus dat heeft een ommekeer in mijn denken wel teweeggebracht.
Ja.
Omdat ik daar echt een ander idee bij had.
Ja, en ik vind hem ook... stel dat een ander geen erkenning geeft voor jouw pijn, geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden,
mm-hmm.
Dan wordt vergeven... Ik volg je woorden, dus ik denk ook van dat klopt... En ik denk dat is ook verdomde lastig dan.
Het is verdomde lastig, maar het helpt als je realiseert dat als je daarmee bezig blijft, gaat het jou je leven kosten.
Ja.
Die prijs is hoog.
Ja. Ja.
Je raakt de ander er niet meer mee, want die gaat gewoon door met zijn leven. Maar jij blijft eraan vastzitten. Het kost jou je leven. Wil je dat betalen?
Ja, dus dan moet je echt door de... Door
los.
De woorden en daden van die ander heen kijken.
Je moet je loskoppelen.
wat de mens daaronder is en ergens zien van dat...
Je moet het überhaupt loslaten.
Ja.
Überhaupt loskoppelen. Oké, ik krijg niet wat ik daarin nodig heb, maar wil ik mijn leven daaraan opofferen?
Maar vergeven betekent dus ook een zekere mate van... het heeft me veel pijn gedaan en ergens bedoelde je het ook niet zo. Toch?
Dat is vergeven veel smaken. Dat is dit van, het heeft me veel pijn gedaan, maar ik zie ook jouw goede intenties. Of je bent toch een goed mens en je bedoelde dat misschien niet zo. Dat is er, maar je bent gewoon een grote klootzak. Maar ik vergeef het of ik laat het los.
Mm-hmm.
Weet je, vergeven en loslaten hebben ook een raakvlak op een gegeven moment. Dan zit vergeven niet zozeer in, ik vergeef het jou en nou zijn wij weer vrienden.
Ja.
Maar ik laat het los.
Ja.
Ik laat het los en dat is een vorm van vergeven.
Ja.
Vergeven is loslaten en doorleven.
Ja.
Het is, en ik denk, vergeven gaat niet zonder dat je je verdriet hebt ervaren. Zonder dat je, vergeven zonder woede bestaat volgens mij niet eens.
Vertel.
Ik heb ooit meegemaakt, vond ik een heel rare situatie. Las ik toen in de krant. Was een jongetje, een kind van een jaar of 7, was doodgereden door een dronken automobilist. En de moeder zei eigenlijk al meteen, was heel godsdienstig, die zei al meteen, ik vergeef het hem. Dat geloof ik niet.
Ja.
Dat is niet doorleefd. Dat is een, ik weet dat ik moet vergeven. Vergeven is een goede, dat hoort. Dat wil God van mij. Dat is niet doorleefd, dat is geen vergeven. Vergeven kan niet zonder dat je eerst je verdriet en je woede en al die andere dingen hebt gehad.
Ja.
Zodat je het los kunt laten.
Ja, ja, eigenlijk als ik dat allemaal niet voel, wat is er dan te vergeven?
Precies.
Zo, ik vergeef jou dat jij je vandaag je bril opzette. Dat doet helemaal niks met mij, die bril opzetten.
Nee.
Dus waarom?
Nee. En als iemand jouw kind doodrijdt, hoezo kun je dan meteen zeggen, ik vergeef dat jou?
Ja.
Je wordt toch eerst woedend en verdrietig en in de war en weet ik veel wat.
Ja.
Dat moet het toch eerst zijn?
Ja.
En dan kun je, als je dat verwerkt hebt, loslaten.
Ja.
En dat is een vorm van vergeven.
Ja. De afronding.
Ja, het is de afronding. Ja. Letterlijk vrij worden. Verder kunnen.
Ja.
Niet die ander meer achter je aanslepen.
Ja.
Niet die, hè, wat ik het vorige keer zei, iemand die eindeloos maar bezig blijft zijn gelijk te halen. Waardoor zijn hele leven nergens naartoe ging. Nou ja, wat ik al eerder heb gezegd, hè, die woede is dus belangrijk. Maar als je die woede naar binnen richt, hè, richting wrok, dat is stille woede. En stille woede maakt jezelf kapot. Maar uitleven op de ander maakt anderen kapot. Dat is ook niet de bedoeling. Dus je moet daar wel de gulden middenweg in vinden.
Mm-hmm.
Het is wel jouw woede. En die moet je wel als zodanig ook uiten. Snap je? Dat is wel zonder al te veel jij kloots. Nou ja, je mag je ook best wel eens denken hoor, even. Maar
ja.
je moet je woede niet uitleven. Dat heb je soms ook. Dat mensen hebben zoveel opgekropte woede. Die slaan alles kort en klein in rare situaties. Die leven hun woede uit.
Ja.
En dan is het ook grenzeloos.
Ja, dat is natuurlijk altijd... bij mensen die heel erg naar binnen gekeerd zitten, kun je soms iets meer stimuleren om dat wel eens een keer iets kapot te slaan.
Gooi maar eens een deur dicht, smijt maar eens een glas op de grond. Helemaal niet erg, maar het moet geen gewoonte worden.
Ja, maar dat is dan eventjes ter compensatie. Maar het gaat over het in contact brengen.
En dat is meer om de balans te vinden. Als iemand die het nooit doet, die mag het even doen om de andere kant op te halen.
Ja.
Je moet altijd beide polen ophalen.
Ja.
Maar het moet geen gewoonte worden. Nog het één, nog de ene polariteit alleen. Nog de andere polariteit alleen. Ze moeten er wel alle twee zijn en dan krijg je vanzelf de balans.
Ja.
Heel goed boek over geschreven. ja. Feitelijk is wat ik eigenlijk al de hele tijd zeg. Als je haatdragend wordt, hè, dus dat niet tot die vergeving kunt komen, dan heb je levenslang.
Ja.
Zit je levenslang in de gevangenis. Dus dan kom je er niet meer uit. En dat is, je blijft eeuwig de gevangene van die ander of die gebeurtenis of dat. En je wordt nooit vrij.
En hoe deed Edith Eger dat? Hoe beschrijft ze dat?
Op diezelfde manier. Die moest uiteindelijk ook tot een... Die kon dat sneller dan ik het misschien zou kunnen. Maar ze heeft ook wel al deze andere fases doorlopen. Maar ze is wel altijd heel erg zich bewust geweest van als ik in de haat kom, of in de wrok, dan word ik hetzelfde. Ja. Dan zit ik vast. Dat moet ik niet doen.
Ja.
Maar om het echt goed te kunnen, heeft ze wel daarna ook steeds weer die andere fases doorlopen. En ik weet nog dat Nelson Mandela, toen hij bevrijd werd, mensen vroegen hoe die zo positief met blanken om kon gaan. Zei hij, als ik dat niet doe, word ik net zoals zij.
Ja.
En ik wil niet hun aandoen wat ze mij hebben aangedaan, want dan onderscheid ik mij daar niet meer van.
Ja.
En dat zijn wel wijze woorden. En ik denk dat je dat kun je heel goed beseffen. Als ik nu in deze haatdragendheid schiet, dan ben ik eigenlijk hetzelfde geworden als degene die ik zo haat. Dan zit ik ook in negativiteit.
Zekers. Ik zit ondertussen ook een klein beetje te denken
aan
hoe al deze punten tot een waar het op neerkomt te vormen.
Ja, dat snap ik ook.
Ja. Ik heb mezelf een taak gesteld in de vorige aflevering. Heel mooi.
Ik heb er volgens mij heel één zin voor. En dat is misschien
mee.
De opmaat meteen naar een volgende podcast. Waar ik het heel graag over zou willen hebben. Is dat we er diep en diep en diep van doordrongen moeten zijn. Dat we altijd een keuze hebben. Bijna altijd. En daar zou ik een volgende keer eigenlijk graag wel eens met je over praten. Want die keuzes, we zijn niet altijd even vrij. We zijn soms onvrij. We zijn soms, hebben we ervaringen gehad waardoor we vastlopen. En denken dat we niet anders kunnen kiezen. Maar als puntje bij paaltje komt, uiteindelijk kunnen we altijd kiezen hoe we zelf willen reageren op dat wat er gebeurt in ons leven waar we niks over te zeggen hebben.
Ja.
Hoe we daar dan weer mee omgaan. We hebben niet altijd iets te zeggen over wat er met ons gebeurt en waar we in terechtkomen. Vaak niet. Maar wel hoe we daarmee omgaan.
Ja.
Dus, en het is zo waardevol en bevrijdend om te voelen dat je die keuze hebt. Vaak willen we van die verantwoordelijkheid af en roepen we, ja, kon er toch ook niks aan doen en lag aan hem. En dat lijkt dan heel vrij. Maar je wordt er ontzettend onvrij van.
En daarmee zeg je dus eigenlijk ook, de sleutel van al deze gevangenissen, die heb je allemaal zelf in de hand.
Met die keuze.
Dus dat maakt dat je
zit in de gevangenis met de sleutel in je hand, letterlijk.
Ja, ja.
En je creëert een heleboel cipiers en tralies buiten.
Ja.
Maar je kunt de sleutel in het slot steken.
Ja.
En dat is niet allemaal makkelijk. Dat zeg ik niet. Ik denk, nou ja, is toch makkelijk, hè? Steek even de sleutel in het slot, opgelost. Nee, zo gaat het niet. Maar dat is wel de weg naar de vrijheid. De keuze is altijd de weg naar de vrijheid. Ja.
Er is een andere schrijver die ook een holocaustoverlever is, Viktor Frankl, die Man Finds Meaning.
Daar refereert zij ook naar.
Okay,
dat is een van haar grote voorbeelden.
Ja, want hij beschrijft ook, zijn boekje gaat ook heel sterk over de keuzeruimte tussen de ervaring en jouw gedrag.
Ja.
En ook door meditatie wordt eigenlijk dat stukje, het bewustzijn, dat stukje kunnen kiezen tussen iets, impuls die binnenkomt en wat die wordt groter.
Ja, dus dat is eigenlijk bij stilstaan. Sta erbij stil.
Ja. Ja.
En wat ik vorige keer ook zei, sta erbij stil.
Ja.
Als je die ruimte niet neemt, dan ga je op de automatische piloot door.
Ja.
Dan zit je in je automatische reacties. Maar sta stil.
Ja.
Mediteren is natuurlijk stilstaan bij uitstek.
Ja. Heb je wel eens gemediteerd?
Ja.
Ja, dus dat is ook wel een goede training, omdat
ik doe het zelf. Ik heb het ook echt. Ik ben ook een meditatiecursus geweest een paar jaar. Maar ik doe het zelf ook heel erg in de natuur. Ik kan zitten in de natuur en dan kan ik heel erg naar binnen gaan.
Ja.
En een hele tijd daarmee bezig zijn. En dat is heel prettig.
Ja. Mooi.
Viktor Frankl, ja, misschien moet ik ook eens lezen. Zij is voor haar een heel groot voorbeeld.
Ja.
Ze heel veel waardering.
Dat is een mooi boekje. Ik heb het een paar jaar geleden gelezen. Ja. Ja. Nou, dan
goed,
ga ik.
Dus altijd een keuze voor de komende tijd.
Ga ik het boek van Edith Eger lezen? Ga jij het boek van Viktor Frankl lenen? We kunnen maar
uitwisselen. Kunnen uitwisselen hoe het was. Gaan we boekenclubje oprichten?
Ja. Dan dus dank voor het luisteren naar deze boekenclub, beste mensen.
Ja, het was een soort van. Wel gebaseerd op een. Op een heel inspirerend boek, zal ik maar zeggen.
Ja, dan rond ik hem af nu.
Ja,
bij deze.
Doen.
Ik had al gezegd, dank voor het luisteren. Tot over een maand weer. Eerste maandag van de maand. Even kijken, waar leven we dan? We leven nu
daar in... zitten we in juni al.
Oké, juni. Ja, en dan op een gegeven moment krijgen we ook ergens een zomerstop.
Ik denk dat we daarna dat we nog één aflevering, dan de juni aflevering hebben. En dan dat er een zomerstop komt.
Dus die, dan kun je je daar op voorbereiden. Over 2 weken een bonusaflevering.
Ja.
Die je kunt vinden op waarhetopneerkomt.nu. En daar kun je ook vriend van de show worden. En dan steun je ons. En dat vinden we hartstikke fijn. En dan kun je naar ons bonusgeratel luisteren. Dat we na elke aflevering... Na veel afleveringen even opnemen.
Ja.
Oké. Fijne dag.
Hoi. Fijne dag. Oké.